precies is om samen met u te sterven, maar bovenal, Heer, met u op te staan in een nieuw leven. Dank u wel dat we met dat nieuwe leven ook aan de slag mogen gaan. Dat we ook mogen weten, Heer, dat er daadwerkelijk vernieuwing is. Ik vond het heerlijk om vanmiddag te getuigen, Heer, van het leven van Leen, hoe hij ook die vernieuwing in zijn leven, in zijn strijd, in zijn overleven in de stad, in deze maatschappij, hoe u dat bij hem ook vorm heeft gegeven. Hoe u hem heeft, kracht heeft gegeven. Hoe u hem nabij was. Zegen zo, Heer, ook in ieder van ons, dat we vanavond ook weer iets meer van u mogen gaan begrijpen. En dat het ons tot kracht zal zijn. Kracht voor het leven van elke dag. Zegen zo deze avond en de studie in Jezus' naam. Amen. Vanavond hebben we les 5. Dat betekent dat we voor de 5e keer bij elkaar zijn rondom het boek van de Romeinen. Het boek aan de Romeinen, een brief aan de Romeinen van Paulus. En we gaan vanavond eigenlijk ook een gedeelte afsluiten. Het eerste deel van het boek Romeinen gaan we afronden. Het is een stukje, eigenlijk een deel geweest waarin we kennis hebben gekregen aan wie de Joden zijn en wie de Romeinen zijn. Hè? De heidenen, zeg maar, waar Paulus de brief aan gericht heeft. Straks komen we in een nieuw gedeelte. En daar gaan we vanaf volgende week dan ook aan werken. Goed, in de voorafgaande lessen werd ook duidelijk dat Paulus de oordelende, religieuze, vrome mensen stevig terechtwijst. We hebben het over oordeel gehad. Ik zal even kijken of die ietsjes zachter kan, want volgens mij gaat dat zo goed. Moet ik die eentje terug doen. Gaat dat zo? Ja, dit scheelt, hè, want hij ging een beetje rondzingen. Goed, we hebben het over het oordeel gehad. We hebben gekeken naar het feit dat alle mensen hetzelfde zijn. Dat eigenlijk niemand zich op bepaalde dingen kan voorstaan. Dat de Joden geen voorrecht hebben ten opzichte van de andere mensen. Al dachten sommige religieuze Joden, zeg maar, dat dat wel zo was. En eigenlijk is dat ook helemaal niet vreemd. In feite hebben ze natuurlijk ook iets voor. Want ze zijn wel de Joden. Het is niet voor niets dat dat volk apart was gezet om er iets mee te bereiken. God had daar wel een doel mee. En nu, nadat Paulus, zeg maar, in de eerste twee hoofdstukken dat zo heeft neergezet, lijkt het alsof het allemaal zinloos is. En dat is ook eigenlijk een beetje de gedachte die onder heel veel Joden dan ook heerst. Mensen die naar de wet gerekend heel erg hun best doen, zelf voortdurend bezig zijn om de juiste keuzes te maken, de juiste rituelen na te leven en te gebruiken. Die mensen die echt met een oprecht hart ook hun best doen, krijgen een soort de wind van voren of worden min of meer teleurgesteld in wat ze doen. En dan begint hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3, daar richt Paulus zich als het ware naar deze groep mensen met een gevoel van inleving. Hij gaat als het ware op in hun plaats staan en gaat beseffen, ja, jullie hebben nu een aantal vragen. Vragen over het waarom, wat is dan een Jood zijn enzovoorts. En er zijn dan 4 vragen die in dat komende gedeelte wat we vandaag behandelen naar voren komt. 4 vragen die naar voren komen en die we ook vandaag even gaan belichten. Eigenlijk ook in het teken van een situatie die ook vandaag de dag nog steeds geldt. Want ook heden ten dagen zijn er nog heel veel mensen die proberen door goede werken, door zelf aan alle regeltjes van God te voldoen, als het ware God goed te stemmen. En die menen of die denken het ook nog daarmee te bereiken. Afhankelijk een beetje van je kerkelijke achtergrond, of misschien wel van je ouders, of wat je hebt meegekregen, kan dat ook best nog wel bij ons aanwezig zijn, van die gedachten. En vandaag richten we ons met Paulus een beetje daarop. We gaan met elkaar lezen. Het schriftgedeelte Romeinen 3, vers 1 tot en met 20. Dat ga ik voor u voorlezen. En er zit een kerntekst in. Eigenlijk is er niet echt een hele grote kerntekst. Maar vers 4 zegt wel een heel bepalend iets. Namelijk dat ieder mens ontrouw is, onbetrouwbaar, maar dat God betrouwbaar is. Zoals ook geschreven staat. En dan komt er ook straks een hele opsomming. We gaan lezen. Hoofdstuk 3, Romeinen 3, vanaf vers 1. Paulus formuleert als het ware vragen die bij de Joden leven. Hij begrijpt ze ook, want hij is zelf een Jood. En hij is zelfs een schriftgeleerde. En ik zou bijna zeggen geweest, maar dat was hij natuurlijk gewoon nog. Ook een die met hen had meegedaan en met vanuit dezelfde overtuiging eigenlijk de Heer Jezus heeft leren kennen. Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het dan enig nut dat men besneden is? Zeer zeker, antwoordt hij dan, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Maar wat is daar dan van de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet, antwoordt Paulus. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, zoals ook geschreven staat. U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtvaardig spreekt. U overwint wanneer u vonnist. Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo, ik redeneer nu zoals anderen zouden doen, dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt? Nou, dat in geen geval, antwoordt Paulus. Hoe kan God anders rechter van de wereld zijn? Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt en daardoor ook zijn eer, waarom word ik dan toch nog als een zondaar veroordeeld? Kunnen we niet beter het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt? Er wordt gezegd dat wij dat beweren, zegt Paulus, hè? Maar wie ons zo belastert, zal zijn gerechte straf niet ontlopen. En wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten. Want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. Tot zover. Ik wil eigenlijk ook een zegen vragen. Over dit woord. Over wat we nu gelezen hebben. Heere God, we komen zo ook tot u, opnieuw, om u een zegen te vragen over dit woord. Dat het in ons hart mag landen. Zo bidden we om uw aanwezigheid. Amen. Opnieuw een gedeelte zonder de heerlijke boodschap van de redding. Eigenlijk best wel een beetje somber, zou ik zeggen. Maar wel een gedeelte wat heel belangrijk is om goed te realiseren, om goed te beseffen. En die vier vragen die Paulus verwoordt in dit gedeelte, willen we één voor één samen eens gaan doorlopen. We kruipen dus samen met Paulus even in de huid van die religieuze Joden. Vier vragen heb ik al gezegd. Vraag 1. Die vinden we dus in vers 1 en vers 2. Als de wet en de besnijdenis dan geen nut hebben, maar eerder dus belemmeringen zouden vormen of zouden zijn voor het evangelie, wat voor zin heeft het dan om Jood en besneden te zijn? Dat is die eerste vraag die Paulus belicht. En dan geeft hij ook antwoord. Nou, het is zeker wel zinvol. Want God heeft de Joden uitgekozen en hen het woord van God toevertrouwd. Ze hebben het mogen leren kennen. God heeft als het ware zichzelf aan hen geopenbaard. Is dat niet een voorrecht? Daar waar al die jaren volkeren op de aarde rondliepen, zonder dat God zich specifiek openbaarde, anders dan door de schepping heen. Hè, want dat lezen we straks ook nog ergens in Romeinen. Maar zij hadden het voorrecht om direct door God benaderd te worden. God had als het ware zijn woorden in dat volk gelegd. Zou je dan jezelf niet bevoorrecht weten? Hoe zit dat nu eigenlijk ook bij ons? Het is zeker wel zinvol. Je hebt dus het voorrecht om God te kennen. Maar ook voor nu is het dus zinvol om in een gelovig gezin bijvoorbeeld geboren te worden. De praktijk van de dag, overleven in de stad, voor ons, persoonlijk, even op ons gericht, de praktijk. Heeft het nog zin om in een gelovig gezin geboren te worden? Ja, dat heeft heel erg veel zin en dat is een groot voorrecht. Want daardoor mag je ten opzichte van anderen, die dat misschien niet hebben, mag je God leren kennen. En waar het om gaat is dus niet of je hem leert kennen, maar dat je hem leert kennen. En wat je er dan ook vervolgens mee doet. De praktijk maakt dat het belangrijk is dat je gehoor geeft aan die God die zich aan je openbaart. Maar besef dat wij, zoals we hier zitten, misschien ook wel onze kinderen hebben en ons ook aan de kinderen, zeg maar, het door kunnen geven, dat het een heel groot voorrecht mag zijn. Ik heb het tussen haakjes nog achtergezet. Zomaar even toch die blijde boodschap er doorheen. Het is echter geen garantie voor je behoud. Dat je in een gelovig gezin geboren bent. Net als dat het voor de Joden geen garantie was voor hun behoud. Wat Paulus ook heeft uitgelegd. En nog verderop veel meer gaat uitleggen. Het is dat je jezelf je eigen verantwoordelijkheid neemt en dat je die keuze ook maakt. Maar het feit dat je hem mag leren kennen is een enorm groot voorrecht. Een volgende vraag die daarop volgt, die Paulus aanhaalt, betreft het onderwerp trouw zijn. Maar is God dan eigenlijk wel trouw? Lezen we in vers 3 en 4. Ik pak dat vers er nog eventjes bij. Maar wat is daarvan dan de zin? Dat het zin heeft om besneden te zijn, om erbij te horen, om erin geboren te worden. Maar wat is daarvan dan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Als dan mensen niet de keuze maken voor God, terwijl dat ze het wel wisten. Als ze zich dan niet houden aan die geboden, wat jij dus zegt, Paulus, dat we geen van allen dat zouden kunnen uit onszelf. Dat religie en werken het niet kan bewerken, zeg maar. Wat is dan het gevolg? Dat wij dus aan God ontrouw worden, maar dan zal God toch zeker ook wel ontrouw worden aan ons? Nou, volstrekt niet, zegt Paulus dan. Zeker wel, heb ik opgeschreven. Is God eigenlijk wel trouw? Zeker wel. God blijft altijd trouw. Zo hebben we hem toch leren kennen? Dat is toch precies zoals hij zegt dat hij is? Laten we nou eens duiken in datgene wat God ons leert. Laten we nou, als we het voorrecht hebben om hem te leren kennen, als we zijn wetten hebben, als we zijn woorden hebben, laten we die dan ook bestuderen en ons eigen maken en gaan ontdekken en uitzoeken wie God in de praktijk is voor ons. Dat we hem mogen leren kennen zoals hij is. Dan zie je dat hij betrouwbaar is. God is altijd betrouwbaar. Maar de mens is onbetrouwbaar. En David haalt dat ook aan in Psalm 51. In Psalm 51, vers 6, dat is een tekst waarin hij dat dan ook beschrijft. En die hier ook als het ware aangehaald wordt en min of meer geciteerd. Koning David haalt die tekst aan nadat hij heel ontrouw is geweest en als het ware Batseba heeft op een menselijke manier veroverd. De gedachte trouwens dat God, als wij ontrouw zouden zijn, dat God dan ook wel ontrouw aan ons zal worden, een soort rancune idee, is heel menselijk. Als mens hebben we dat zelf ook heel vaak. Kennen we dat niet in onze omgeving? Ik weet niet of u dat zelf ook een beetje hebt, maar dat we voor wat hoort wat, en hij niet, dan ik niet, dan hij ook niet. Het is eigenlijk een heel menselijk principe. En heel raar dat zij die God hebben leren kennen, of die hem zouden kunnen kennen, die weten dat God ook liefde is, dat die dan beredeneren alsof God de boel loslaat. David is ontrouw geworden. Hij heeft iemand de dood ingejaagd om zijn vrouw, die hij begeerde, te veroveren. En hij heeft die vrouw genomen, omdat hij koning was. En dan gaat hij niet God de schuld geven van datgene wat als gevolg gebeurt. Hij verliest ook een kind, wat daaruit geboren werd. Dan zegt hij niet: en hoe kan dat nou? God, wat doe je me nou aan? En waar ben u nou? Ik ben toch uw koning? Je hebt me toch aangesteld? Ik doe het toch allemaal voor u? En ja, ook al ben ik fout, je zoekt naar excuses. Nee, David zoekt die excuses niet. Die gaat naar hem toe en die zegt: Heer, u bent altijd trouw en rechtvaardig. Ook uw oordeel die u velt is rechtvaardig. Want u bent rechtvaardig. David had God leren kennen. Ik ben schuldig. Vergeef mij. En dat is wat David op dat moment doet. Hij zoekt de schuld bij zichzelf. En hij pleit en beaamt God is rechtvaardig, ook in zijn oordeel. Want wat God doet, is goed. God is goed. En hij had ook ervaren dat God liefde was. Ook wij zijn heel snel geneigd om God ter verantwoording te roepen. We zoeken dan ook vaak naar excuses aan wat er allemaal gebeurt in de wereld. Denk eens aan de honger. Denk eens aan de oorlogen. Hoe vaak worden we dan niet, als we met een collega of iemand op school of wat ook in gesprek gaan en zeggen dat we christen zijn, hoe vaak krijgen we dat niet terug? Ja, maar hoe kan dat nou, die God van jou? En dan gaan we ook op zoek naar excuses en we zouden bijna zeggen, ja, ik snap het eigenlijk ook niet waarom God niet ingrijpt. Alsof het zijn schuld is. Laten we eerlijk zijn, als een jonge man zo ziek wordt en overlijdt, dan snappen we het ook niet. En dan gaan we ook misschien onze vragen stellen. En naar God toe, waarom? Dat kan toch niet goed zijn? Is dat nou liefde? En waar is nou de genade? Laten we leren van David. Niet dat we per se dan de fout bij ons daarin zouden moeten zoeken. Maar in ieder geval bij de wetenschap dat God zichzelf leert kennen als een God die betrouwbaar is. Die goed is. En wat hij doet is goed. En net als bij Leen mocht ik ook ervaren dat God ook zijn gebed heeft verhoord. Ik mocht dat vanmiddag nog aangeven. Zijn gebed was geen weg van lijden, van pijn, maar in de rust te mogen zijn. En in die rust heeft God hem gehouden tot het einde toe. Zo bijzonder. Zo bijzonder. Moeten we dan gaan zoeken naar een schuldvraag bij God? Of moeten we de grootheid en de liefde van God onze Vader zien in deze? Ik kan me nog goed herinneren dat toen zuster Bouwersen haar zoon op een veel te jonge leeftijd ook kwijtraakte. Die overleed veel meer sneller dan zij zelf. Zij waren al ouder, broeder en zuster Bouwersen destijds. En ik kwam daar om hen te troosten en te bemoedigen. En ik kom daar binnen. En het eerste wat Frans Bouwersen tegen me zegt is, Rinus, ik ben heel verdrietig. Maar God is goed. Dat heb ik nooit vergeten. Dat heeft zo'n impact gemaakt. En zo zie ik dat bij David ook. God is goed. En dat mogen we leren. En dat voorrecht hebben wij allemaal, omdat we het woord hebben gekregen. God mogen leren kennen. Hetzelfde voorrecht hadden de Joden in die tijd ook. Ze hadden de schriften. Ze hadden God moeten leren kennen zoals hij was. Maar ze hebben er als het ware een hele afstandelijke, oordelende en boze God in gedachten gekregen, helaas. En daar richt Paulus zich op. En hij begrijpt dat, want hij had zo ook gedacht. Hier precies, hier recht uitvolgend op die vraag, is God dan wel trouw, kwam ook weer de volgende vraag. In vers 5 en 6. Is God, heb ik zelf even samengevat, is God wel fair? Of is hij eigenlijk oneerlijk? Die vraag in vers 5. Zullen we ook nog even lezen. Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo, en ik redeneer nu als anderen, dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt? Als het nou zo is dat juist uit het feit dat wij onbetrouwbaar zijn, uit onze beperkingen, onze fouten, als daar nu uit blijkt hoe goed God is, dan is het toch eigenlijk niet eerlijk dat hij ons dan veroordeelt op basis van ons ongerechtigheid, op onze fouten. Dan kunnen wij daardoor eigenlijk toch een soort niks aan doen. Want God moet daar toch door bekend worden. Is God dan eigenlijk oneerlijk? Als God dan trouw blijft en rechtvaardig is, hoe kan het dan, heb ik opgeschreven, dat hij mensen uit zijn eigen volk veroordeelt? En wat is dan dat oordeel? Is dat dan per se direct dat je verloren gaat? Nee, waarom rekent hij dat ons dan nog toe? Dat hij straf oplegt. Zo vertaalt de Willy Brood vertaling dat. Of dat hij toorn doet voelen. De MBG-vertaling. Of toorn over ons brengt. Herziene Statenvertaling. Dat is dan toch oneerlijk? Nou, dat is het niet. Nee, in geen geval, zegt Paulus. God is namelijk God. Heb je het opnieuw? Hij is onze opperrechter en heeft het altijd bij het rechte eind. En datgene wat hij over ons brengt, dat hebben we geleerd in les 2 over het oordeel, het gevolg op de zondeval, het feit dat God zijn handen heeft moeten terugtrekken van de aarde, dat er zonde is, dat mensen in hun eigen keuze elkaar ook dingen aandoen, is het dan fair dat God dat zomaar laat gebeuren? Dat dat over de mensen komt? Ja, dat is fair. Omdat de mensen, omdat God de mens hun eigen wil respecteert. Het is goed dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken. En dat als zij foute keuzes maken, moeten we dat niet God gaan aanrekenen. Pas ook op, opnieuw, voor de valkuil om God ter verantwoording te gaan roepen. Want het woord leert, en dat hebben wij gekregen, en dat hadden zij ook gekregen, het woord leert dat God eerlijk is, soeverein. Hij staat overal eigenlijk boven. Hij is zijn eigen rechter en hij is rechtvaardig. God had het aangekondigd, nog voordat de mensen van die appel, zal ik maar zeggen, van die vrucht, van die boom, gingen eten. Wij kennen die vraag ook voor nu, heb ik opgeschreven. Als God liefde is, waarom moeten we dan nog zoveel mensen lijden? En hoe kan het dan dat die mensen naar de hel laat gaan? Dat mensen verloren gaan? Let op. Want God is wel goed. En het lijden is niet omdat... Het lijden is er omdat wij ook God loslaten. En niet en losgelaten hebben, ook bij de zondeval. Het is ook ter verantwoording van de mens. En niet van hem die ons heeft gemaakt en liefdevol is. De laatste vraag van die vier die in dit gedeelte naar voren kwam, is maar waarom wordt de zondaar dan nog veroordeeld? Weer opnieuw die zondaar. Het is eigenlijk steeds een vraag op vraag op vraag. Steeds een stukje dieper. Als Gods rechtvaardigheid nou des te meer zichtbaar wordt door onze onvolkomenheid, onze zonde, waarom wordt de zondaar dan toch nog veroordeeld? Is dat niet juist goed? En dan komt daar een opmerking achteraan. Want de Joden hebben er ontzettend veel moeite mee dat Paulus beweert dat zondaren slechts door geloof behouden kunnen worden. Het moet er toch ook om die werken zijn, dachten zij. Je moet je toch ook aan de regels houden. Terwijl zij als kinderen uit het verbond dus veroordeeld kunnen worden. En al die mensen die geen regel naleven, die zouden dan behouden kunnen zijn. Dat snappen ze niet. Dat begrijpen ze niet. Hoe rechtvaardig kan dat dan zijn? Wat een aparte en vreemde God is dan hun beeld. Hoe kunnen zij dan om hun fouten als het ware nog veroordeeld worden? En dan zijn er mensen die gaan beweren dat Paulus ook beweerd heeft. Dat als je zonde doet, dat het er eigenlijk niet meer toe doet, omdat je door geloof gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Dus als je zondigt, dan krijg je vergeving op die zonde, dan krijg je de trouw van God over je heen, dan word je vergeven, dan word je gered, dan ben je niet meer onder het oordeel, dan word je dus gezegend. Met andere woorden, hoe meer je fout doet, hoe meer zegen je zou kunnen ontvangen. En dan zeggen ze, ja, dat zeg jij, Paulus. Daar komt hij ook op terug. Dan zegt hij, nou, zij die beweren dat ik dat zeg, dat je er maar op los zou kunnen leven, omdat dat er toch allemaal niet meer toe doet. Nou, die mensen die kregen hun rechtvaardige straf dan wel, van God zelf. Dat is niet eerlijk dat je dat dan mij verwijt. Paulus wil namelijk duidelijk maken dat het wel degelijk toe doet dat je naar Gods wil gaat leven. Dat je, als er regels zijn, dat je gaat proberen ook je daaraan te houden. Maar het moet niet de reden zijn, of de reden moet niet zijn dat je daarmee denkt onder het oordeel uit te komen, of onder de toren van God uit te komen, of daardoor je redding zou kunnen bewerken. Waar het om gaat is dat je het niet wil doen omdat je God hebt leren kennen. Die God die zich heeft geopenbaard in het woord dat hij ons heeft nagelaten. God kan niet zondigen. Dat is een feit. God kan zelf niet zondigen. En hij wil nooit dat een mens zondigt om hem te kunnen zegenen. Alsof je zegen ontvangt als je zondigt. Dat hij het kwade niet aanrekent, wil nog niet zeggen dat hij God de zonde niet verafschuwt. Want zo is het natuurlijk wel. God verafschuwt de zonde. Maar door Jezus Christus rekent hij ons de zonde niet toe. Niet om het dan maar gewoon lekker te blijven doen. Nee, natuurlijk niet. Dat maakt God verdrietig. Dat doet hem pijn. Hij wil juist door zijn geest ons helpen om naar zijn wil te leven. Om dit niet te doen. Het nieuwe leven, weet u nog? Dat van Pasen. Om in de rust te blijven en niet te zondigen daar waar je enorm veel strijd in je leven ervaart. Daar wil hij met zijn geest ons mee sterken. Het gaat er dus niet om dat we gaan denken dat het er niet meer toe doet, want God redt ons. God is zegend ons, ook al doen we het verkeerd. Wat maakt het uit? Zo redeneert God niet. God wil dat we goed bekijken bij ons of er zaken in ons leven zijn die we zouden kunnen betitelen als zonde, die hij niet aanrekent. En dat we onderzoeken of er sprake is van dingen die God misschien wel geen zonde noemt. Soms zijn er dingen die wij elkaar aanrekenen, die wij van God, die God misschien niet onder zonde schaart. Maar als er wel sprake is van zondige gewoontes, zondige zaken, die onze redding niet in de weg staat, omdat God ze niet aanrekent, moeten we ze wel als zonde betitelen. Weliswaar zijn wij een gerechtvaardigde zondaar en heeft de zonde geen macht meer over ons. En mogen we in de genade en in het licht leven, mogen we struikelen en weer opstaan in het volle licht. Dat mag, maar tegelijkertijd moeten we die dingen die niet bij het licht horen, laten. Afleggen. Loslaten. En we moeten oppassen dat we niet op zoek gaan naar excuses om de zaken, zeg maar, anders te benoemen. Alleen die dingen die in Gods ogen geen zonde zijn, zijn geen zonde. Die zijn goed. Maar dingen die in Gods ogen niet goed zijn, we die ook in dat licht ook blijven bekijken. Vanuit die vier vragen zijn eigenlijk twee stromingen zichtbaar geworden. Aan de ene kant de stroming van het religieuze, die fanatieke Joden, die religieuze Joden die zich aan de regels wilden houden, die God als die strenge God zagen, waar je aan moet voldoen, waar je vooral gehoorzaam aan moet zijn, waar je alles... En aan de andere kant, die stroming die zegt, alles zou kunnen, want God heeft alles vergeven en we mogen in die zin van de genade leven. Twee stromingen. Aan de ene kant dus het wetmatige denken, aan de andere kant vrijzinnig denken. Vanuit die genade. Aan de ene kant zie je streng en een heilig God. Aan de andere kant, God die liefde is. Liefdevol. En Jan Willem heeft wel eens in een preek aangehaald, God is liefde. Maar liefde is geen God. En dat, daar moeten we ook voor oppassen. Dat we God als het ware niet een menselijke liefde als een jas aan gaan doen. God is liefde. En alles wat hij doet en zegt en in zijn oordeel en in is hij rechtvaardig. Streng en heilig versus liefdevol. Maar het is in deze niet of-of. God is niet of streng en rechtvaardig of liefdevol. Maar God is allebei. Het is en. En niet alles kan en mag, want God is liefde, maar ook niet niets mag en alles moet, omdat God rechtvaardig is en streng. Het is en. God is tegelijkertijd rechtvaardig en liefde. En dat heeft hij ook getoond aan het kruis. Het kruis wat we afgelopen week ook aan hebben gedacht. God toont aan het kruis tegelijkertijd rechtvaardigheid en liefde. En hoe deed hij dat dan? Door aan de ene kant rechtvaardig de zonde niet ongestraft te laten. Bij de zondeval had God gezegd, als je van die boom eet, zult gij voorzeker sterven. De dood is de loon op de zonde. Dat is wat we allemaal recht op hebben. Want niemand is rechtvaardig. Maar de zonde is bestraft. Jezus is gestorven. En het feit dat wij niet meer hoeven te sterven voor die zonde, omdat hij het ons niet meer aanrekent, wil niet zeggen dat het goedkoop was. God, die het helemaal niet hoefde, heeft zichzelf gegeven als prijs. We hebben daar met Goede Vrijdag aan gedacht. Ik heb een paar keer afgelopen week ook films bekeken daarover. Met de groeigroep en met de kinderen. En dan zie je die lijdensweg van Jezus in beeld gebracht. En wat een enorme strijd dat is geweest. Daar mogen we niet te lichtzinnig over zijn. Dat moeten we ons heel goed realiseren. Hij rekent ons niet meer toe, halleluja. Dat doet ons vreugde. Maar aan de andere kant heeft het hem wel heel veel gekost. God zelf, die onrechtvaardig eigenlijk moest lijden, omdat hij het helemaal niet verdiende. Dat is genade. En die genade is niet iets moois. Genade, genade. Wat we kinderen wel eens roepen naar elkaar als ze een beetje aan het stoeien zijn. Het is niet, hè? Meisjes. Oh, meisjes gedaan. Het is niet zomaar iets. Genade is iets duurs, iets kostbaars, is iets bijzonders. En weet je, wij hebben het gekregen. Rechtvaardigheid en liefde. De zonde heeft hij niet ongestraft gelaten. Er moest en zou iemand sterven. Want God had het gezegd. En God is rechtvaardig en goed. En aan de andere kant toonde hij zijn liefde door die straf op zich te nemen. Zelf mens te worden. En in uw en mijn plaats te sterven. Het is wat. Aan de ene kant rechtvaardig, aan de andere kant Gods liefde. Dan komt er een heel gedeelte wat we gelezen hebben, een citaat ook. Vers 9 tot en met 18. Waarin heel helder naar voren komt dat ook de schriften die God ons heeft nagelaten leert wie wij als mensen zijn. Niemand hoeft zich op de borst te slaan. Niemand zal ten opzichte van de ander een voorrecht hebben omdat hij mens is van nature. Niemand is van nature rechtvaardig. Er bestaat in relatie tot de zonde geen voorrecht om een Jood of om in een gelovig gezin geboren te zijn. We zijn allemaal gelijk. Gelovigen, ongelovigen, Joden, heidenen. Allemaal, zegt Paulus in dit gedeelte, zijn we namelijk in de macht van de zonde. Maar wel gered. En dan vers 19 en 20, het laatste stukje van het gedeelte wat we behandelen vandaag. Dat leert dat religie, zeg maar de wet, die strenge leer, het moeten enzovoorts, niet tot behoudenis leidt. Dat kunnen we niet bewerken. Maar het leert ons wel wat zonde is. De onderwijzing van God, dat is de wet, hè, de wet, Torah betekent de onderwijzing, datgene wat God ons leert. De wet leert ons de zonde kennen. En het maakt ons bewust van de noodzaak dat we genade nodig hebben. Het voorrecht om gelovig te zijn, om in een gelovig gezin geboren te worden, om je kinderen in een gelovig gezin op te voeden, om, noem maar op. Het voorrecht is dat we God mogen leren kennen. Dat hij zichzelf aan ons heeft geopenbaard. Dat we het voorrecht genieten om te kunnen onderzoeken vanuit de schrift wie God is. Dat we hem ook echt mogen en kunnen leren kennen. Laten we dat dan ook ter harte nemen. Laten we dan ook onderzoeken wie hij is, wat hij wil. En ernaar streven om in de kracht van God zelf, door zijn Heilige Geest, ook naar zijn wil te leven en te handelen. En wat dat inhoudt, dat naar zijn wil willen leven en handelen, gaan we een volgende keer behandelen. Wanneer we dat op ons netvlies hebben, dat we de genade nodig hebben, dat we het zelf niet zullen kunnen, dan zijn we helemaal klaar voor de weg van het behoud. Om als een gerechtvaardigde in het leven te staan. Eerst weten wie wij zijn als mensen, vond Paulus. Eerst hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3 vers 20. Eerst weten dat er de toren van God is. En hoe het zit en dat je als mens niets voor hebt op anderen. Allemaal gelijk. En dat we God nodig hebben. Zijn genade nodig hebben. En dat hij het heeft gegeven. Wat kostbaar en duur heeft betaald. Als we dat beseffen, dan kunnen we in vrede met God op weg. En in zijn vrede ook gaan leven. Ik heb voor thuis opgegeven de opdracht om eens alvast wat vooruit te lezen. Lees ter voorbereiding alvast het volgende deel van de Romeinenbrief. En dit deel wordt wel de kracht van het evangelie genoemd. Het is ook het deel wat we hopen, Jan-Willem en ik, in de komende weken, zeg maar, af te kunnen ronden. Dit deel, zo belangrijk. Romeinen 3 vers 21 en het loopt dan door tot en met Romeinen 6. Romeinen 6 vers 23. En noteer dan eens voor jezelf, voor de komende lessen, gewoon als je dat leest, wat je hart raakt. Wat het je doet als je het leest. Maar schrijf eens wat kreetjes op. In de kantlijn van je lessen, van het materiaal. Gewoon eens wat dingen en kijk eens of datgene wat je gelezen hebt, in de lessen die komen, ineens belicht worden. En dat je van die oh ja momenten krijgt. Want dan kan het je hart raken. Dan kan God ook heel diep in je hart ermee aan de slag. En dan kan hij je helpen in jouw overleven in deze wereld, in de stad. Nou, in de volgende les behandelen we in ieder geval, weet u dat, hoofdstuk 3 vers 21 tot en met 31. Dat is het vervolg eigenlijk van hoofdstuk 3. Dan heb ik natuurlijk, waar heb ik nou die... Waar laat ik nou die... Oh, hier. Waar laat ik nou die... In de koffiekan. Hij zit in de koffiekan. Ja, dat is leuk. Even voor de bandjes. Voor de opname. Bandjes, zeg ik. Voor de digitale opname. De koffiekan is uit de preken, hè. Van de gezinsdienst. De vraag om eens over na te denken. Als we straks lekker weer een bak koffie hebben gepakt en nog wat bijgeschonken, als het er nog is. Ik neem het aan. Dat we dan even met in de kleinere groepen over deze vraag mogen nadenken. Hoe beleeft u of beleef jij dat God zowel rechtvaardig als liefde is? Ik denk dat daar heel veel over te bespreken valt. Hoe heb je dat zelf ervaren? Heb je zelf God ook altijd als die strenge God gezien? Of heb je daar zelf nog wel een beetje last van? Of was het juist, heb je juist het idee van, nou, maar de liefde is wel helemaal... Hoe beleef je dat? Hoe sta je daarin? Wees eens eerlijk met elkaar en bespreek dit eens met elkaar. En laten we dan weer afsluiten, zo tegen 9:30, met gebed in de groep. Gewoon met elkaar, voor elkaar een zegen te bidden. En dan zullen we ook uiteindelijk samen met een dankgebed weer afsluiten. Dus de vraag, hoe beleeft u of jij dat God zowel rechtvaardig als liefde is? En dat te bespreken. Zullen we eerst God danken? Heere God, dank u wel voor wie u bent. Dat we vandaag ook hebben mogen zien, Heer, de ernst van u te kennen. Dat ook de genade zo ontzettend bijzonder is. Wat het u heeft gekost, maar dat u het ons heeft gegeven. Dat we mogen beseffen wie wij als mensen zijn, uit onszelf. Dat we dagelijks ervaren dat als we het zelf proberen te doen, dat het niet gaat lukken. Dat zit er niet in. Zo is onze natuur. Maar als we een nieuwe schepping zijn, als we samen met u leven en ervaren dat uw geest in ons woont en wij in uw kracht mogen handelen, dat we dan in het licht mogen opstaan van alle fouten en uw zegen mogen ontvangen in ons leven, dat u bij ons bent, dat we dat ervaren, dat u ons nooit verlaat. Lieve God, zegen zo dit woord aan ons hart, opdat we bemoedigd mogen zijn. Ook in onze voorbereiding naar dat stuk wat nu gaat komen, de kracht van het evangelie. Dat we gaan zien wie u bent in ons. Wat het voor inhoud en voor nut heeft, Heer, om ook u te kennen in het leven. Zodat we kunnen overleven. En dat het leven in de stad, in deze maatschappij, met alles wat om ons heen gebeurt, een feest mag zijn. Omdat u ons hoop geeft. Hoop en zin in dit bestaan. Zegen zo ook in ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.